Oh ja, nee, dat is goed dat die dingen dicht zijn. Goed. We gaan weer verder. Met 2 Korinthe 9. 2 hoofdstukken over geld geven. Daar hebben we toch alweer een aantal dingen van geleerd, ja. Waar het vooral om gaat is natuurlijk dat Paulus hun oproept om met een gewillig hart te geven. En vooral geld is een hele goede graadmeter, ja, voor mensen of ze iets waarderen. Ja, want geven is een uiting van liefde. En daar is Christus het ultieme voorbeeld in natuurlijk. Want die heeft zichzelf gegeven, niet zomaar voor goede mensen, maar juist voor kwade mensen. Laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, dat we bij elkaar zitten en ook kunnen luisteren, heren. En ik bid dat uw woord ons weer blij mag maken. En ook mag laten zien, Vader, waar wij op het verkeerde spoor zitten. En dat ons weer mag corrigeren en vermanen. En dat we weer geheel in de lijn van uw woord ons leven leiden, Vader. En dat vraag ik ook op dit gebied waar Paulus nu over spreekt, over het geld geven. Het is niet zo alleen dat hij tegen hun spreekt, maar ook tegen ons. En dat vragen we in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Nou, we zijn in vers hoofdstuk 9 aangekomen. Want van de bediening die voor de heiligen geschiedt, is mij onnodig aan u te schrijven. Nou, het is ook onnodig dat ik dat nog ga uitleggen, want we weten inmiddels de bediening aan de heiligen, voor de heiligen, dat heeft met de bedelingen te maken. En dat heeft met de armen te Jeruzalem, vanwege het koninkrijksevangelie wat gestopt is, te maken. En dat de bedeling der genade nu aan de hand is. Maar dat heeft ook te maken alleen voor die tijd. Ja. Maar de les is natuurlijk nog steeds voor ons. Het is niet zomaar, want Paulus steekt daar 2 hoofdstukken aan. Ja. En dan zien we vers 2, want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de Macedoniërs. Hij weet dat ze zich hebben dat voorgenomen. Dat hebben we al eerder gezien. En daar roemt hij over bij de Macedoniërs. Nou, we weten dat is wie weet het ook weer? Thessaloniki, Filippi en Berea. Ja, die gemeentes liggen in Macedonië. En hij heeft over hun, zeg maar, geroemd, opgeschept, ja. Dat Achaïe, en dat spreekt dus hij heeft hun over Achaïe, dat zijn de Corinthiërs, heeft hij gesproken en geroemd dat zij dat voornemen hebben gehad, ja, over een jaar bereid is geweest, en de ijver van u begonnen heeft er velen verwekt. Zie je? Dus hij heeft op een gezonde manier, op een goede manier, heeft hij hun jaloers gemaakt. Kijk even maar mee in Hebreeën. Daar moest ik sterk aan denken. Hebreeën 10 vers 24. Kijk, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb het met je kinderen of met je vrouw bijvoorbeeld, heb ik ook wel gezegd, ja, kijk, die, noem maar een naam, een andere vrouw die we dan kennen of een zuster, die doet dat niet. Nou, dan weet je, dan moet je natuurlijk niet zeggen, want dan is er gelijk natuurlijk als een wesp gestoken, hè? Want ik wil niet vergeleken worden met die en die. En dat klopt ook natuurlijk. Maar Paulus doet het hier op een goede manier, ja. Hij wil ze, kijk, 10 vers 24. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Dus dat wil zeggen, op elkander acht nemen en dat met resultaat tot opscherping der liefde en goede werken. Dus in feite om hun tot jaloersheid te brengen om iets te kunnen bereiken. Ja? Niet tot de jaloersheid, zoals wij bijvoorbeeld, de buurman heeft een auto en ik word jaloers, ik wil hem ook hebben. Dat is iemand, dat is afgunst, ja, dat is iemand het niet gunnen. Maar hier gaat het hier niet over. Paulus, hij zegt ook bijvoorbeeld tegen Timotheus dat wij moeten zijn een voorbeeld der gelovigen. Nou, een voorbeeld doet navolgen, ja, een goed voorbeeld doet goed navolgen. Hè? Betoon in uzelf een voorbeeld van goede werken en al dat soort dingen. En oké, ik weet nog wel, wij als gelovigen natuurlijk, door een goed leven te leiden, kunnen mensen die zoekende zijn, kunnen ze jaloers op je worden, ja? Dat ze zeggen, hé, wat hij heeft, dat heb ik niet. En toch, dat weet ik van mezelf ook nog wel. dat ik kende ook Christus. Ik wist ook, ik kende, dat wil zeggen, ik wist van het bestaan, de Bijbel, ik geloofde het allemaal. En dan zag ik zo'n gelovige op, zo'n meisje op tv, ik zal het nooit vergeten. Die werd geïnterviewd door de Henk Binnendijk en die straalde, die sprak over de Heer Jezus. Maar ik zag gelijk, ze kent hem, alsof ze met hem getrouwd is, zo persoonlijk, hè, weet je wel. En ik was, dacht, hoe kan dat nou, dat wil ik ook. Maar ik heb het niet, hoe kan dat nou? Ja, dat is een goede jaloersheid, ja. En zo heeft Paulus dat met hun, met die Corinthiërs ook gedaan. Hij gebruikt die Macedoniërs om hun, of hij heeft eerst bij de Macedoniërs over de Corinthiërs gesproken. En hij zegt, kijk, die Corinthiërs die gaan geld inzamelen. En dat heeft hun verwekt. Want we weten, als we kijken in 2 Korinthe 8 vers 2... Zie je, in vers 3, ze zijn naar vermogen, ik betuig het jou, boven vermogen willig geweest, ons met veel vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gaven en de gemeenschap deze bediening, die voor de heiligen geschiet, ja. Nou, en nu zegt hij, maar in vers 3, ik heb deze broeders gezonden, opdat ook onze roem, die wij over u hebben, niet zou ijdel gemaakt worden in deze delen, opdat, gelijk ik gezegd heb, gij bereikt moest zijn. Hij zegt ook, nu tegen de Corinthiërs, we hebben net vers 3 gelezen in 2 Corinthië 8, nu gebruikt hij naar de Corinthiërs toe, de Macedoniërs, om hun tot ijver te verwekken. Dat is wat hij hier doet. En dan kan je, daar zit ook wel een les in. Want kijk, als je kijkt in vers 4, en dat niet mogelijk, zo de Macedoniërs met mij kwamen en u onbereid vonden, wij... Opdat wij niet zeggen, gij beschaamd worden in deze vaste grond en roeming. Dus hij heeft de broeders gezonden nu naar de Corinthiërs, ja. En hij zegt, dat die roem die ik over jullie heb gehad, ja. Dat het nou niet ijdel zou zijn omdat het geld niet ligt, ja. Maar dat jullie bereid zijn, maar dat ook gaan geven. En laat mij nou niet voor schut staan, ja. Even in mijn eigen taal te zeggen. Ja. En dan zie je in vers 4 ook. En dat als ze onbereid vonden, opdat wij zegt hij. Opdat wij niet zeggen, gij. Kijk, hier zie je de gestalte van Christus in Paulus. Want hij heeft het hun gezegd. Hij heeft geroemd over de Corinthiërs. En dan komt hij zo meteen. En dan hebben ze het niet. En wie wordt dan beschaamd eigenlijk? Hij zegt dan, of wie krijgt dan eigenlijk de schuld? Hij zegt, en u onbereid vonden wij beschaamd worden. Paulus zegt wij, maar eigenlijk zijn het natuurlijk de Corinthiërs. Het ligt niet aan Paulus. Ja, maar aan de Corinthiërs. Maar Paulus die gaat niet zo met de vinger. Kijk, zo, kijk, jullie dit, jullie dat. Dan zegt hij, eerst noemt zichzelf. Ik heb je over jullie geroemd en neemt hij de eerste schuld nog op zichzelf. Maar het zijn natuurlijk eigenlijk de Corinthiërs, ja. Dat is de geest van Christus. Hij wijst niet, weet je. Want de Corinthiërs, dat zijn kinderen. Dat zijn vleeselijke gelovigen, nog kinderen in het geloof. Nou, en dan zien wij wel een les. Want als je kijkt naar de Corinthiërs, hè. Nou... Corinthiërs hadden weinig verdrukking. En ze hadden ook, ze waren welvarend. Dat kijk je in 9 vers 14. Ik denk dat ik 8 vers 14 moet hebben. Ja, daar staat het. Kijk, opdat, in halverwege het vers, opdat ook hun overvloed... hier, vers 14 in het begin. Maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordigheid tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen. Macedonisch hadden niks, dat weten we, wel diepe armoede. Je ziet, als je kijkt, ze hadden dus, nou laat ik het even opschrijven. Ze hadden dus, ik zeg het even zo neer, even neer. Weinig verdrukking, of misschien een maan, weinig, ja, drukking. Dat is één. Nou, twee, ze waren, wat staat er, overvloedig, hè? Ze waren welvarend. Dat waren ze, want ze hadden overvloed aan geld. Dat waren de Corinthiërs. En we zien een derde punt. Zien wij blijdschap bij de Corinthiërs? Waar is ze tevreden? Nou, als ik kijk naar de eerste Corinthiërsbrief, dus weinig blijdschap. Ze waren opgeblazen. Ja, ik zag niet... Ja. En dan zie je, wat waren ze? Oh, dat is het vierde punt. Nou, ik kan het helaas een beetje te veel... Dus doe ik mijn vier niet. Wat waren de Corinthiërs geestelijk? Vleeselijk. Nou, en wat zien we dan als we dit optellen, die dingen bij elkaar, wat geven betreft? Ze geven weinig. daar zit toch wel volgens mij een bepaald principe in, een bepaalde les in. Corinthiërs hadden weinig verdrukking, welvarend, ze hadden weinig blijdschap en ze waren vleeselijk. Het resultaat is, ze gaven weinig. Maar als je nou naar 2 Corinthiërs 8 vers 2 en 3 gaat, wat zie je dan bij de Macedoniërs? Tegenovergestelde, ze hadden veel verdrukking. Ze waren in diepe armoede. Wat zie je daar staan in de vers 3? Blijdschap, hè? Hele, oh, wat staat er, Maarten?
Vers 3.
Ja? Of 2 of 3? Het staat over die blijdschap, staat daar.
Oh ja, dat is 2.
Ja,
2? Overvloed onder blijdschap.
Ja.
En een zeer diepe armoede.
Overvloed aan blijdschap, zeer diepe armoede. Maar ze waren, kijk naar hun brieven, Thessalonicenzen, Berea, die worden als voorbeeld genoemd. Dagelijks onderzoeken de schrift of deze dingen zo waren. Dat waren geestelijke mensen en ze gaven geld. Veel blijdschap en vleeslijk. En je ziet, Corinthiërs waren vleeslijk, zij geestelijk en het resultaat is, de Corinthiërs gaven weinig, maar zij, die niks hadden, gaven. Die hadden eigenlijk niks om te geven en ze smeekten Paulus om te geven. Nou, dat zit toch wel een bepaalde waarheid in, ja? En inderdaad, kijk naar jezelf. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn werk, waar krijg ik er voor je? Dat is altijd bij de mensen die weinig geven. Maar die rijke mensen krijgen nooit zoveel. Ja, want die, daarom zijn ze waarschijnlijk ook rijk geworden. Nee, die zitten veel meer aan hun geld vast. En dan zie je hier ook een les voor ons, want wij spreken hier natuurlijk over gelovigen, maar waar zit nou je focus, je denken? Ja? Want ik zei al, geven is een uiting van liefde. Dat je hebt waardering voor iets en dat druk je uit. Ja, als het niet anders kan, is geld ook een goed middel. Want daar zitten de mensen natuurlijk, ja, geld is een wortel van alle kwaad. Het zit natuurlijk enorm aan het geld. Het draait toch allemaal om het geld? Waarom moet iedereen nou van alles kopen? Want het wordt alleen maar gestimuleerd dat wij in deze maatschappij voor de economie geld geven. Vrouwen moeten ook werken, want dat is goed voor de economie. En als wij niks kopen, dan stort de economie in elkaar. Dus als iedereen echt uit genade gaat leven en het ook echt gaat waarderen, en niet in de wereldse begeerlijkheden zich helemaal, dan stort de hele economie in elkaar. Dus genade is een slechte zaak voor de economie op zich. Want wij leren juist van, nou ja goed, je mag het allemaal wel. Maar goed, er is één ding veel belangrijker. En dat is de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat we daar rijk in zijn. Dus nou, kijk, waar zit onze focus? Nou, kijk even in Jacobus 3, vers 15. Jacobus 3, vers 15. Dat is natuurlijk aan de 12 stammen geschreven. Maar het is ook ter lering van ons. En er zitten waarheden in. En denk aan de Corinthiërs, als je dat in je achterhoofd hebt. Kijk, 3, vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Nou, dat kan je van de Corinthiërs niet zeggen. Nogmaals, het is niet aan hun geschreven, maar het gaat om de principe, de lering die erin zit. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart. Dat geldt voor ons, maar denk aan de Corinthiërs. Was daar zeer zeker het geval. Waar? In uw hart. Daar draait het om. Zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet. Kijk, de wijsheid. Er is een wijsheid. Er zijn twee wijsheden. De ene komt van boven en de andere komt van beneden. Die is aards. En deze duivels, kijk maar. Deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Dus als je verwarring en boze handel ziet, ja, zie je? Nijd en twistgierigheid, dat is niet de wijsheid die van boven is. Want in vers 17, de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en vol en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Nou, waarom zeg ik dat? Nou, Paulus zegt tegen ons, bedenk de dingen die boven zijn. Dat is de wijsheid die van boven is. En dan spreekt hij natuurlijk vooral over natuurlijk in verband met de verborgenheid. Maar kijk, als we terug naar 2 Korinthe 8 gaan, daar gaat het om, waar zit je denken? Ja? Waar zit jij met je hart? Waar is de schat voor jou? Boven of beneden? En dat is daarom ook met die Corinthiërs, ja? Je ziet het. Weinig verdrukking. Nou, dan heb je toch goed. Ze waren welvarend. Weinig blijdschap. Maar ze waren wel vleeselijk en ze gaven niks. Paulus moet ze er dus aan herinneren. Dus waar zit jij met je... Waar zit het tussen je oren, ja? Nou, en dan gaan we door. Ik lees even, kijk in vers 5. Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen dat zij eerst tot u zouden komen en voorbereiden uw tevoren aangediende zegen, opdat die gereed zij al zo als een zegen en niet als een vrekheid. Ja, een vrekheid, een vrek. Oude vrek, zeggen we wel eens, hè. Dat is een vrek. Ja, dus die broeders zendt hij alvast naar voren en als hij komt, ja, dat hij daar niet nog weer moet gaan lopen bedelen. Hij wijst op hun verantwoordelijkheid. Je hebt iets gezegd. En nou, ja, nou moet het ook maar eens een keer gaan gebeuren. En in vers 6. En dit zeg ik. Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. En iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Ja, weet je, dit hele hoofdstuk, saus 8 en 9, dit is voor ons en vooral 9, het hoofdstuk voor de gelovigen om goed over na te denken wat hij met zijn geld doet. Ja? Paulus geeft daar heel duidelijk richtlijnen over. Hier zit een les in voor ons, ja? En één groot belangrijk principe is wat wij moeten begrijpen en onthouden, is dit vers. Ook voor onze geestelijke groei. Namelijk vers 6. Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait, dat wil zeggen dat je die rijk en in overvloedig zaait, zal ook in zegeningen maaien. Ook in overvloed maaien en rijkelijk zal hij dat binnenhalen. Dat is een vaste wet. Die geldt voor altijd in het geestelijk leven, maar gewoon ook altijd in je leven. Wij kennen natuurlijk in het Nederlands gewoon, misschien komt het wel uit de Bijbel, dat weet ik niet, die goed doet, goed ontmoet. Ja? Zo werkt dat. Doe jij vriendelijk iemand, zullen ze vriendelijk terug doen. Doe je lelijk, krijg je het ook terug. Geef je een klap aan iemand, krijg je... Ja, dus zo werkt dat gewoon. Zo zit dat, ja. Nou, en kijk hier met mij naar Job 4 vers 8. Kijk. Zo wordt het ook wel genoemd, de wet. De wet van de oogst. Een boer weet dat. Ik ben geen boer, ik kom niet uit het boerenleven. En Helene die komt nog eens bij een boer. Dus ja, die ziet dat. Maar dat is een landbouwer. Hè? Maar het principe van het zaaien, wat is het? Het is een belangrijk principe wat algemeen is voor altijd geldt. Namelijk, je maait wat je zaait. Hè? Dat is het eerste. Je maait altijd wat je zaait. Dus als ik ga zaaien en ik wil tuinbonen hebben, dan zaai ik tuinboonzaadjes. En wat krijg ik dan? Tuinbonen. Als ik geen tuinbonen wil, dan, en ik wil wortels, dan moet ik, ja, ik weet niet, wortels daar, maar je snapt wat ik bedoel. Dus wat jij zaait, dat krijg je altijd. Er komt nooit iets anders voor terug. Zo werkt dat. Dat is een vaste regel. Dus voor ons in het geestelijk leven is dat exact hetzelfde, ja? Dus je zal nooit wat anders oogsten. Dus een zaadje van een appel, hè? Want dat is de tweede regel. Je maait altijd meer. Je oogst altijd meer dan je zaait. Want als ik één zaadje in de boom doe, en wij hadden toevallig bij ons, wij hebben zo'n plantenbak voor bij de voren staan, en Paulus zegt, wat is dat nou? En er kwam zo'n takje uit, en ik dacht, onkruid. Nou, wat was de vraag, is het nou onkruid of is het nou, hè? En toen bleek, ik dacht eigenlijk, maar het was het ook niet, een eikenboompje. Maar het bleek wel, wij hebben vorige week, 2 weken geleden, bij ons naast de schuur de dingen opgeruimd. En toen stond er zo'n dikke tak inmiddels uit de grond. En dat was wel een eikenboom. En er heeft ooit één eikel in gezeten. Maar die gaat groeien. En dan zie je, wat komt eruit? Een boom vol met eikels. Ja? Dus je ziet dat ene zaadje, je zaait iets, maar er komt veel meer, ga je oogsten. Dat is ook een vaste wet. En dan, wat ook een belangrijk principe is, dat is dat je altijd later oogst dan je zaait. Wat zegt Paulus bijvoorbeeld? Ik heb geplant. Nee, hoe zegt hij? Ik heb geplant. Apollos heeft water nat gemaakt. En dan zie je, God geeft de wasdom. Ja? Wij willen natuurlijk altijd op dat moment het resultaat zien. Maar dat heeft soms tijd nodig. Dus als je een zaadje zaait, zie je ook niet gelijk boem die boom. Wat ik net zei, dat eikentakje, dat was zo. Maar dat weet ik. Ik leg veel pakketbloemen, ook met eikhout. Nou, dat zijn enorme bomen. Maar dat was niet in één dag. Sommige bomen hebben er 30, 40, 50, 60 jaar over gedaan om die maat te bereiken. En bij ons staat maar zo'n dingetje. Nou, die is misschien 2 jaar oud. Je ziet het echt geleidelijk. Het gaat niet in ene. En dat kunnen wij allemaal bevestigen, ja. Als je ziet hoe je bent begonnen als gelovige, als een kind. Dat noemt hij ook. Je begint een kind, maar hij zegt ook, word volwassen. Zie je? Nou, Job 4 vers 8. De wet dus duidelijk is van, je zal altijd, kijk, wat je zaait, dat zal je oogsten. Maar, 4 vers 8. Maar gelijk als ik gezien heb, die ondeugd ploegen en moeite zaaien, maaien dezelfde. Ja? Duidelijk, hè? Dus ondeugd of moeite, je krijgt het ervoor terug. Nou ja, kijk maar om je heen in de maatschappij. Ja? Dan zien wij inderdaad het resultaat. Bijvoorbeeld toen in de jaren 60 ook, was leuk, de Beatles, leuke muziek. Ik vind het ook wel leuke muziek. Maar ik zie ook wel wat daar toen gezaaid is. Ja? Met vooral op het gebied van autoriteiten, hoe de maatschappij, daar pluk je nu, op dat moment, toen begon het al, maar nu nog steeds de wrange vruchten van. Ja? Typisch voorbeeld daarvan. Ga met mij ook even naar Galaten 6 vers 6. Galaten 6 vers 6. Galaten 6 vers 6. Kijk, ook dat je meer oogst dan je zaait. Wij denken natuurlijk wel eens, ja, nou ja. Ja, ik heb van de week een, afgelopen weken bij diverse mensen het evangelie kunnen vertellen. Echt over de Heer Jezus Christus. En waarvan bij 2 weduwen. Die waren op jonge leeftijd weduwe. En bij van de week nog bij een vrouw. Dat was een aanstaande weduwe. Want haar man. Die had een tumor in haar hoofd. Zit 8 centimeter diep. Kan niet geholpen worden. 52 jaar. Kindertjes van 12, 15 jaar. En daar heb ik een heel gesprek mee gehad met die man. Ja, en later ook met die vrouw. Maar eerst met die man, toen was de vrouw er niet. Nou, dan denk je, nou ja, ik weet niet, ik hoor het wel of ik die vloer nog maar ga doen of niet. Maar de volgende dag, toen, oké, ik heb het inmiddels gedaan. Maar later heb ik met die vrouw gesproken. Maar het bleek, hij had wel met haar erover gehad. Dus ik heb, waar het om gaat, ik heb een zaadje gezaaid. Maar het heeft inmiddels 2 vruchten opgebracht. En misschien nog met kinderen, of met die. Dus soms denk ik, en nou, ik ben nou weer verder aan het werk en ik zie ze nou niet meer. Maar je weet niet hoeveel vruchtjes inmiddels, of waar het zaad gezaaid is. Dus je hebt altijd, je doet 1, maar uiteindelijk ziet je het. En dan is het maar te hopen dat ze ooit, maar goed, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Maar het principe, je ziet hoe dat werkt. Nou, kijk, Galaten 6 vers 6. Of vers 7, even kijken. Ja. Dwaalt niet. God laat zich niet bespotten. Zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait. Dus in je eigen vlees. Nou, wat is je vlees? Je zondige natuur. Laat je door de zondige natuur leiden. Je dingen doen. Of door de geest. In het vlees verderfenis maaien. Nou kijk naar vers hoofdstuk 5 vers 18. Kijken tot en met 21 ziet staan. Dat is het resultaat van het vlees. Als je daarmee gaat zaaien. Als jij denkt daarmee je problemen te moeten oplossen. Als jij daarmee denkt je leven te moeten leiden. Ja? Nee. Maar die in de geest zaait. Zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Natuurlijk, en dat heeft te maken met de rechterstoel van Christus, ja? Maar ook reeds nu, want dan denk ik bijvoorbeeld aan Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. Ja? Dus we niet het eeuwige leven maaien, want dat wil zeggen behoudenis. Het gaat niet over rechtvaardigheid hier. Het gaat hier over onze wandel, onze gehoorzaamheid. En hoe wij, met de gelaten was natuurlijk onder de wet. En als jij onder de wet bent, dan ben jij dus in jezelf vlees aan het zaaien. Dat klopt, want dan wil jij je eigen vlees, wil jij dingen laten doen die dat niet kunnen, die alleen door de geest gedaan kunnen worden. En dat is wat Paulus hier bedoelde. Oké, okay. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Ja? Ook hier zie je dat je zaait het en het heeft soms de tijd nodig. En ook zeker straks later, als wij natuurlijk in het toekomende leven voor de rechterstoel van Christus staan, dan zullen wij dat zeker maaien. Nou, Filippenzen 4, die hebben we ook in het verband met onze vrijheid in Christus gelezen. Maar kijk, Filippenzen 4... Dat zijn dus die Macedoniërs, ja? En dan zie je in vers 15. En ook gij, Filippenzen, weet dat ik in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft, dat gaat over geld geven, tot rekening van uitgaven en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot noodruft. Niet dat ik de gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. En dan zie je ook in vers 19. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw noodruft. Behoefte, ja. In heerlijkheid door Christus Jezus. Dus een nood, ja. Maar dat bedoelt hij geestelijke nood. In alle omstandigheden zal hij ook de uitkomst geven. Geestelijk zorgt hij voor ons. Ja, om in zware omstandigheden te kunnen functioneren. En zo zal hij dat vervullen. En je ziet de vrucht die overvloedig is tot zijn rekening. Dus dat is de toekomst. Ja, als wij bij de Heer zijn. Maar ook nu in dit leven zal hij dat vervullen. Ja, die noodrust, geestelijk gezien. Nou, en dat is waar we over spreken. Over het zaaien en het maaien. En zie je de Filippenzen. Ja, die hebben Paulus erkend en aan hem gedacht. En zijn bediening ondersteund. Nou, en dat zal je ook ten goede komen. Dan zal je het ook zaaien. Nou, ga even naar 1 Timotheus 6. Dus je ziet, die Filippenzen gaven dus geld, hè. En tegen de Galaten zei hij ook dat degene die jullie leren, die moet je ook mededelen, de goederen, degene die jullie onderwijzen. Dat gaat ook weer over financieel onderhouden. Goed, wij zijn klein, dus bij mij ons kan. Bij ons kan dat niet. Maar in principe gaat het wel daarom. Het is ook wat ik vorige keer ook al zei, met die gelaten, dat ze dus degene die hun onderwijzen, dat ze die zullen onderhouden. Het geeft namelijk, als de mensen het doen, dat geeft namelijk ook in een erkenning van degene die hun leert. Dat zie ik dus ook als mensen geld geven. Ik zei het vorige keer al, dan zie je grote giften. En broeders die luisteren, die weten over wie ik dan spreek. Daar was ik blij om. Niet omdat wij dan geld op de rekening hebben. Ja, het gaat ook niet in mijn zak. Maar ik zie het wel als een erkentenis, wat wij als gemeente doen, maar ook als een erkentenis van mijzelf, bevestiging, dat mensen je daarin ondersteunen. Gewoon door wat Paulus ook zegt, dat geld, hij ontving dat, maar het ging meer om waarom ze het gaven, dat hij zelf waarom ze het gaven, ja. Er zat een geestelijke les achter. En dat zie ik, had ik zelf vorige keer ook. Nou, 1 Timotheus 6, vers 10, daar zien wij, vers 5. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarde beroofd zijn, menende dat van de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niets daaruit kunnen dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Zie je, dat is natuurlijk tegenovergestelde als de maatschappij waarin we leven. Als wij dat gaan verkondigen, ja, ook ik, dan kan ik ook wel stop met vloeren leggen. Ja, zo is het gewoon, want ja, wie heeft er nou een luxe artikel als parkeer nodig? Vroeger zaten wij gewoon thuis op zo'n, ja, die had planken. Nou Maarten, jullie zaten misschien letterlijk op planken. En wij hadden later zo'n zeiltje eroverheen. Ja, en dat werd er weer eens gepoetst. En hoe lang lag dat wel niet? En tegenwoordig moet allemaal heel luxe, dure plavuizen, duur pakket. Nee, je moet allemaal dat soort dingen. Maar het is niet nodig. Het is allemaal luxe. Doch die rijk willen worden vallen in verzoeking. Kijk, dus waar zit je hart? Ja? Hij zegt, de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Daar zit onze tevredenheid en onze rust in. Maar die rijk willen worden, en dat willen we in feite allemaal hier in Nederland, want mijn kinderen begrijpen het niet. Als ze zeggen, nou pap, als je nou met de lotto bijvoorbeeld 10 miljoen krijgt, op bedrag alleen al vind ik al belachelijk, maar goed. Wat zou je dan doen? Ik zeg, nou, ik hoef het niet. Ik krijg als gratis lot, ik zeg, ik scheur het altijd. Nee, dat mag je niet doen, want ik ben normaal. Ik zeg, ik wil het niet eens hebben. Want ik moet gewoon werken voor mijn centen. En wat moet ik nou met zoveel geld op mijn rekening? Ik wil het ook echt niet. Nee. Omdat het heeft ook alleen, dat is de begeerte van de wereld. Maar je ziet, die rijk willen worden vallen in verzoeking. En in de strik. Je ziet in de strik. En in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden. Welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof. Ja. Daar staat die rijk willen worden. Hè? Je kan ook rijk geboren zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat om waar zit jouw begeerte, waar zit jouw hart. De Heer Jezus, waar jouw schat is, daar is jouw hart. Is jouw schat je rijkdom, dan is dit het resultaat. En dan is het zelfs het afdalen van het geloof. En dan hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Ja, geestelijk zelfmoord noem ik dat altijd. Met deze tekst. En dan ben je dus in feite niet functioneel meer bruikbaar voor de Heer. Dus, oké, dus ik investeer in geld, in begeerte van de wereld, in het vlees zaaien. Nou, dan zal ik dat, je ziet hier het resultaat, ja. Ik weet nog, gisteren zei iemand tegen me, kijk, er staat daar een caravan, die staat te koop. Nou ja, oké, voor niet te veel geld. Is er niks van jou, Jans? Nou, ik heb het ooit gehad en nu wil het ook zeker niet meer, want... Dat hoofdstuk al afgesloten van caravan is. Maar ik weet nog wel, toen, ja, als je een caravan hebt, en je kan ook een boot hebben, je kan andere dingen, maakt me niet uit. Ik zeg niet tegen de mensen van, jullie moeten dat wel en niet, moet iedereen voor zichzelf weten. Ik veroordeel het ook niet. Alleen, ik weet wel, toen ik die caravan had, ja, je moet hem stallen, het kostte weer geld. En als er wat mee was, moest je weer erachteraan, omdat het heb ook onderhoud nodig. Dus veel bezittingen geven ook veel zorgen. Ja. En ik heb ook een vriend, die heeft een boot van hier tot daar aan de overkant. Zo'n gigantisch ding is dat. Als je weet wat dat ding kost. Maar ja, ik weet ook wel, dat ding moet geschilderd worden. Dat moet dit, moet dat. Daar moet je allemaal je tijd in besteden. Heb je geen tijd om met je gedachten met het woord bezig te zijn. Ja. Dus met zichzelf, met vele smarten doorstoken. En met andere woorden. En dan missen ze, dan zijn ze niet bruikbaar. En wat kan God dan nog in jou doen, als jouw hart niet met hem is? Dus daarom ook in vers 17, beveel de rijken in het zin, niet dat ze alles moeten verkopen, de gelovigen, nee, in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn. Ja, want dat zit op de loer, hè. Nog een hoop stellen op de ongestadigheid is rijkdom, dat weet ik ook nog wel. Ik had mijn huis in voorraad, het eerste huis verkocht, we hadden de winkel. En toen hadden we een ander huis in Sarsheim gekocht en toen heb ik zonder winkel verder gegaan. Toen verkocht ik dat pand, toen had ik toch echt een leuk bedrag op de rekening staan, zeg. Ja, dat was echt een heel aantrekkelijk bedrag. Daar kan ik nu alleen om van dromen. Maar ik weet ook nog wel, dat zet ik dan ook keurig apart. En dat moest ook apart blijven. Er mocht eigenlijk niks af. Ik bedoel, dan heb je iets en zeg je, nou joh, dan kan je daar toch van kopen. Maar ik had zoiets van, nee, dat geld dat blijft daar. Want dat is gelukkig voor achter de hand. Maar ja, als je constant dat zegt, dan ben je constant bezig, die berg, maar... Zo te laten en groter te laten worden. Dus je zat heel erg aan dat geld vast. Mocht eigenlijk niks vanaf. Ja? Maar het is dus mijn vertrouwen zat ook in die berg geld, zeg maar, toen. Ik bedoel, ik was een gelovig, dus ik wist ook wel. Maar je merkt toch hoe dat onbewust in jou werkt, ja? Het is toch lekker als je dat achter de hand hebt. Ik weet wel, je moet verstandig met je geld omgaan. Ik bedoel, ik heb nu ook een spaarrekening, natuurlijk. Als er iets kapot gaat, of wat dan ook, dan moet je... Hè? Maar het gaat erom, of je hoop stelt op die... ongestadigheid, hè, de onzekerheid, want dat is het, van de rijkdom. Dit is geen zekerheid, maar op de levende God die ons alle dingen, welke dingen, let op, geestelijke dingen, rijkelijk verleent om te genieten. dat zij weldadig zijn. Kijk, wat doe je? Hier gaat, wat doe je met je geld? Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaande mededelende, dat heeft te maken met geven. En mededeelzaam, delende en gemeenzaam. Dus dat je anderen laat meedelen daarin. Niet alleen voor jezelf, voor je eigen rijkdom. Want dat is het natuurlijk, hè. Mensen die rijk zijn willen graag dat anderen zien dat je het breed hebt. Dan ga je het ook breed geven. Maar het is allemaal voor je eigen eer en roem. Leggende voor zichzelf. Kijk, dat is het maaien. Als je dat doet, leggende voor zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Het gaat hier ook weer over, niet over rechtvaardigheid, want dat ben je als gelovige, maar over het loon straks en in de toekomst. Zie je het? Dus waar ga je maaien? In het ene, als je vers 9 kijkt en 10, dat is iemand die in zijn, met zijn rijkdom in zijn zelfs vlees zaait. Wat is het resultaat? Vele smarten doorstoken. Hier in vers 17, 18 en 19 zie je iemand die het op de juiste manier gebruikt, zoals Paulus het voorschrijft. En dan zie je een goed fundament tegen het toekomende. Nou, dat is 2 Korinthe 8, wat Paulus zegt. Ja? Dat is wat hij daar zegt. Ik zie dat ik stop moet, dus ik ga de volgende keer verder met het volgende vers. Maar dus wie spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die zegeningen zaait, dus rijkelijk zaait, zal ook in zegeningen maaien. En dan kom je straks in vers 7. En iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt. Dus neem je voor hoe je je geld besteedt. Of zeg je nou, ik geef zo en ik doe maar wat. Ja, of zit daar een plan achter. Hè? Je neemt het in je hart voor. En in je hart, daar geloof je mee. Ja? En je weet, de Heer Jezus zegt, waar de schat is. Waar je hart is. Dus daar heeft alles mee te maken. Tussen je oren. Ja? Maar wat is jouw schat? Is dat die rijkdom, je geld? Of is het hier dat woord van God? Goed, maar dan gaan we de volgende keer verder over spreken, over de blijmoedige geven die God lief heeft. Vader, we willen u bedanken voor deze dag. Bedanken voor de les uit het woord van God, Vader. En dat het ons ook niet alleen wijs mag maken, maar dat het ons kan wijs maken tot zaligheid. Ik bedoel, we zijn zalig in de Heer, gered, gerechtvaardigd. Maar ook in onze wandel, Vader. Dat het ook in ons iets mag produceren, Vader. Namelijk dat wat u ons wil leren, dat wij nu weten. En de bedoeling daarvan, Heer, dat het ook in ons bereikt mag worden. Dat het ook in ons een verandering mag teweeg brengen. Om dat allemaal ter ere van u te besteden, Heer. En dat vraag ik voor ieder van ons. En dank ik ook in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen.
Amen.